Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen psalm 93, het vierde vers, de kinderpsalm in deze dienst. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93, vers 4. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij daarna zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gade slaan. Onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan en wat er ook volgt. Wij zingen Psalm 130, het tweede vers, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en de rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, en gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij met elkaar en voor elkaar bidden en vragen om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn. Dat u ons de regelmaat geeft van de seizoenen en we ook op deze mooie lentedag mogen genieten van het vriendelijke zonlicht en van de warmte en van de komende zomer. U gaat door, Heren, en alle seizoenen mogen telkens weer er zijn, maar we hebben ook de regelmaat van de week en op deze eerste dag van de week mogen wij samenkomen als gemeente rondom uw woord om te luisteren naar de woorden die Jezus gesproken heeft, die hij in zijn lijdenstijd heeft meegegeven als een erfenis voor ons, als de woorden van zijn nalatenschap. En we bidden, Heren, dat wij daarna mogen luisteren. En dan zullen wij vanmorgen stilstaan, ook bij die andere man die gekruisigd werd, en de woorden die hij gesproken heeft, tot een les en tot een waarschuwing, maar ook een aansporing voor ons allen, opdat wij niet zullen zijn als hij in ongeloof en verachting, maar dat er bij ons geloof mag zijn en vertrouwen op uw Heere Jezus, toen u stervende uzelf in liefde overgegeven hebt. Omdat een ieder die in u gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven hebben. En Heren, dan zijn we hier gekomen en we hebben uw wet gehoord en we hebben het samen gezongen. Als u in het recht zou treden, o Heere, gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Niemand van ons heeft uw wet gehouden. Niemand van ons heeft uw geboden bewaard. Het gaat zo snel, het gaat zo gemakkelijk. Het gaat soms onbewust en soms ook zeer bewust dat wij uw wetten en geboden overtreden. En als wij dan terugzien op de achterliggende week, Heere, dan belijden wij dat wij niet voor u kunnen bestaan op grond van onze eigen inspanningen en goede werken, maar dat wij aangewezen zijn op uw vergeving. En we danken u, Heren. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En zo vragen wij, laat dat evangelie van uw genade en vergeving ook vanmorgen mogen klinken. Laat het zijn kracht mogen doen in onze harten. U bracht ons hier vanmorgen samen. U weet wie we zijn. U kent de toestand van ons hart en leven. Heren, als u ons hier bracht, ga dan ook verder met uw genade. En laat het woord door uw geest in onze harten mogen klinken en zijn uitwerking en zijn gezegende vrucht mogen hebben. Zo bidden wij, Heren, voor elkaar zoals we hier vanmorgen zijn. Of wij elkaar kennen of dat we elkaar niet kennen, maar u kent ons. En we danken u dat we voor elkaar mogen bidden en dat we elkaar aan u opdragen. Wees bij ons en, Heere, u kent de moeite en de zorgen die ook in ons leven aanwezig kunnen zijn. U weet wat ons bezighoudt. U weet ons, of ons hart open staat voor uw genade of zich ervoor af wil sluiten. Maar Heere, het staat u niet in de weg, hoe wij ook zijn. U kunt er dwars doorheen werken. En daar bidden wij om, Heere, dat uw oor mag opengaan. Dat u ons helpt in het luisteren. Dat u uw dienaar zegent, zodat hij zo mag spreken dat het past bij de boodschap van deze morgen. En bovenal bidden wij dat de geest van Jezus Christus in ons midden aanwezig is. Help hem die spreken zal door uw geest. Help ons in het luisteren door uw geest. Heer, we willen voor sommige personen in het bijzonder danken en bidden. We danken u dat Benjamin geboren mag zijn. Dat alles goed mocht gaan. Dat u ook Helma gespaard hebt. We bidden voor Karel en Helma en vragen dat zij de genade krijgen om hun kinderen op te voeden. En we bidden ook voor Naomi en voor Lucas en voor David en voor Anna. Geef, Heere, dat zij zo jong als ze zijn u mogen kennen en mogen dienen. En dat uw genade ook in hun leven aanwezig mag zijn. Bind ze aan elkaar in onderlinge verbondenheid en vreugde en dankbaarheid. En geef, Heere, dat u ook bij hen bent in de toekomst. En dat u de christelijke opvoeding zegenen wilt. We danken u ook dat dit Baks weer bij ons mag zijn. En mevrouw Van Wezel, na langere tijd dat ze niet in ons midden konden zijn, zijn ze er vanmorgen weer. Heren, we bidden dat u hen ook aanspreekt en zegent door uw woord. En dat zij uw grote gaven en genade mogen zien. En in hun hart u ervoor mogen danken dat u hen dit geven wilt. We bidden voor Jantine. Wees met haar. Heere, zegen de behandeling die zij ondergaat. Geef haar kracht om door te gaan, om vol te houden, om te vertrouwen op uw hulp en uw genade. En dat zij zich gesteund mag weten door het voortdurende gebed in de gemeente en van de gemeente. Ook bidden wij, Heere, voor de belijdeniscategezanten. De namen zijn genoemd van 9 personen die hun geloof willen belijden in het openbaar straks met Pasen. Wilt u bij hen zijn en geef dat ze daar naartoe mogen leven. Heer, we bidden ook voor de belijdeniscategezanten die besloten hebben om nu geen belijdenis af te leggen. U kent de verschillende redenen die daarvoor zijn, maar ook hen bevelen we aan uw genade aan. We bidden, Heer, voor de dienst van vanmiddag van Brug 010. Wilt u daar de mensen ook brengen die uitgenodigd zijn? En u kent ook ieders hart, u weet van ieder mens in deze wereld wat erin leeft. En Heere, breng zo ook mensen op ons pad, zodat zij uw genade en evangelie mogen horen. We danken u voor het gesprek dat de afgelopen week heeft plaatsgevonden met de Landelijke Evangelisatiecommissie. En we bidden, Heere, dat er ook voortgang mag zijn. En dat zij, als zij gaan beslissen over de aanvraag, een gunstige uitslag mogen geven. Help ook de commissie die dit voorbereidt. Heere, we leggen het in uw handen. En we bidden niet voor onszelf, maar we bidden ten goede van uw koninkrijk en uw genade. En dan mogen wij vrijmoedig om uw hulp en zegen bidden. Wees zo bij ons. Geef ons een goed samen zijn. Ja, Heer, wilt u doen boven bidden en verwachten. Dit vragen wij omwille van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en we gaan een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 23. Lucas 23, laten we bij vers 26 beginnen en dan lezen we door tot en met vers 43. Lucas 23, we zijn in het Lijdensevangelie. De Heer Jezus is veroordeeld en hij is op weg naar Golgotha om daar gekruisigd te worden. En de woorden die hij spreekt en de dingen die gebeuren zullen wij samen lezen. Lucas 23 vanaf vers 26, hier spreekt het woord van God. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volken en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden, huilden en hem beklaagden. En Jezus zich tot hen kerende zei, gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, val op ons en tot de heuvels, bedek ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende, andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning de Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de ander antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 39. Lucas 23 vers 39. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Wij denken na vanmorgen over deze, wat ik dan maar noem, de linkse moordenaar. De linkse moordenaar. Meestal gaat de aandacht uit naar die andere man. Maar het is ook goed om onze aandacht te richten op deze man, die aan de andere zijde van Jezus wordt gekruisigd. De linkse moordenaar. En we zullen drie lessen in dit gedeelte zien. De eerste les gaat over het woordje bijna. Bijna. Zo dichtbij als hij bij Jezus is. En toch niet behouden. Bijna. De tweede les gaat over berouw. Wat maakt nu dat deze man niet verlost wordt? Dat is het gebrek aan berouw. En ten derde, de derde les gaat over geloof. We zullen zien hoe hij verkeerde gedachten heeft over het geloof. En hoe hem dat weerhoudt en belemmert om behouden te worden. Dus drie lessen over drie woorden. Het eerste woord bijna, het tweede woord berouw en het derde woord geloof. Laten we zingen uit Psalm 25. Psalm 25 vers 3 en vers 8. Wij vinden daar de woorden in van die andere moordenaar. Denk aan mij, zegt hij. En zo eindigt vers 3 ook. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Laten wij als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 25 gaan zingen. Wij zingen daaruit vers 3 en vers 8. Gemeente, wij lezen in de Bijbel dat met Jezus nog twee andere misdadigers gekruisigd werden. Twee moordenaars, zoals ze vaak worden aangeduid. En om eerlijk te zijn weten wij niet welke van de twee er links gekruisigd werd en welke rechts gekruisigd werd. Maar de traditie is toch wel om ervan uit te gaan dat de man die rechts van Jezus gehangen heeft, behouden is. En de andere man die links van Jezus hing, verloren ging. Ik sluit mij in deze dienst maar aan bij dat spraakgebruik. En we zullen het hebben vanmorgen over de linkse moordenaar. De man die zo dicht bij Jezus is en toch verloren ging. Vaak zijn wij verbaasd en verwonderd, en terecht hoor, terecht. Vaak zijn we verbaasd en verwonderd dat die man die rechts van Jezus hing, gered is geworden. Hij had een leven van moord en diefstal en van zonde en misdaad achter zich. Maar daar op het allerlaatste moment van zijn leven is daar de genade van God die ingrijpt. En deze man wegsleept. Wegsleept van voor de poorten van de hel. Gered. Op 1 voor 12. Wedergeboren. Op de allerlaatste dag van zijn leven. Wat een genade. Wat een wonder van God dat zoiets gebeuren kan. Ik denk dat wij deze man met recht de mens met het meeste geluk van de wereld mogen noemen. Heel zijn leven was op weg naar de afgrond. En op de laatste dag van zijn leven wordt hij gered. Wat bijzonder. Wij kunnen ons daarover verwonderen, gemeente. Maar wij mogen ons wel met evenveel verwondering richten op die linkse moordenaar. Wij zijn verwonderd over die rechtse moordenaar. Maar wij kunnen evenzeer verwonderd zijn en verbaasd dat die andere moordenaar niet behouden is en niet gered is geworden. Kinderen, denk eens mee. Denk eens mee. Die moordenaar die daar hangt, is er eigenlijk ooit wel iemand zo dicht bij de Heer Jezus geweest als deze man? Maar een paar meter bij hem vandaan. Kinderen, is er ooit iemand geweest die zo heeft kunnen voelen wat de Heer Jezus heeft moeten voelen? Want hij voelde het zelf. Hij had ook de spijkers door zijn handen en door zijn voeten gekregen. Die man had verschrikkelijke pijn. Hij voelde wat Jezus ook voelde. Hij wist het als geen ander. Kinderen, hij heeft de woorden van Jezus gehoord, die gebeden heeft: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Het kan niet anders, of hij heeft de bewogenheid en de liefde van de Heer Jezus gemerkt. Hij heeft gemerkt hoe die andere moordenaar, die rechtse moordenaar, hoe die veranderd is. Eerst spotte hij net zo hard als hij zelf. Maar die man is tot inkeer gekomen. En die rechtse moordenaar heeft hem, die linkse, aangespoord om ook zijn voorbeeld te volgen en berouw te hebben en zijn zonde te belijden en te vragen om vergeving. Wij mogen er wel verwonderd en verbaasd over zijn, gemeente, dat die linkse moordenaar niet behouden is. Ik heb zojuist die rechtse moordenaar de gelukkigste mens van de wereld genoemd. We mogen de linkse moordenaar wel de op één na gelukkigste mens van de wereld noemen. De bekering van die rechtse moordenaar vraagt om een verklaring. En die wordt ook vaak gegeven. Wat gebeurde er toch dat deze man tot verandering gekomen is? Maar gemeente, de onbekeerlijkheid en het ongeloof van die linkse moordenaar vraagt ook onze aandacht. Hoe kan het toch? Hoe kan het toch dat deze man zo dicht bij Jezus was en toch verloren is gegaan? Want dat is waar. Heel dichtbij geweest. Maar toch niet binnen. vlakbij de zaligheid, toch verloren. Bijna de gelukkigste mens van de wereld. En toch doodongelukkig. Bijna onze eerste gedachte. Jongelui, jullie hebben vast allemaal Engels op school. En in het Engels hebben ze twee woorden voor het woordje bijna. Twee woorden. Almost en nearly. Ik kan me herinneren dat ik, zo lang geleden, maar dat ik in Engeland was. Ik zat op de middelbare school. En ik ging met mijn broer een paar weken naar Engeland. En we zaten daar in de kost bij een gezin. En ik kan me herinneren dat wij op een avond in de auto zaten. En we reden daar over die smalle weggetjes in Engeland. En toen kwam er een duif aan vliegen. En die duif die vloog zo recht op de auto af. En zo vlak voor de voorruit van de auto maakte die een bocht en zocht die een goed heenkomen. Dus wij zaten in die auto, wij zagen dat gebeuren. En ik zei daar in mijn krakkemikkige Engels van dat moment. Ik zei, it was almost dead. Maar die man die corrigeerde mij en die zei, it was nearly dead. Almost, dat zou, ja dat had je kunnen zeggen als die duif inderdaad tegen de ruit gekomen was. Een klap had gekregen in de berm van de weg neergekomen was en daar bijna dood was. Nog even en hij was dood. Almost dead. Maar dat was hij niet. Hij was springlevend. Er was niks gebeurd met het beest. Nearly dead. Dus Engels maakt verschil tussen almost. Dat is zo'n proces. En dan almost dead. Bijna dood. Nog even en je bent dood. Maar nearly is bijna dood. En toch het andere uiterste. Springlevend. Nou, wat was nu deze man? Bijna gered. Almost saved? Nee. Nearly saved. Bijna, maar toch volledig verloren. Bijna gered. Bijna zalig. Bijna behouden. Volledig verloren. Wij zien hier gemeente, op het moment dat Christus gekruisigd is en die twee mensen naast hem hangen, dat er maar twee soorten mensen zijn. Eerste soort mensen zijn de mensen die wel erkennen dat er maar twee soorten mensen zijn. En de andere groep zijn de mensen die niet erkennen dat er maar twee soorten mensen zijn. Die rechtse moordenaar die zag dat en die erkende dat. En die wist dat het is of behouden of verloren. En uit zijn verlorenheid en uit zijn zondigheid riep hij om volledig behoud. En hij kreeg het. Hij kreeg het. Genade, redding, verlossing. En die andere moordenaar, die linkse man. Ja, die hield zich daar eigenlijk niet zo mee bezig. Hoeveel soorten mensen er zijn en hoeveel bestemmingen er zijn. Wat er voor beide dood ligt. Daar hield hij zich helemaal niet zo mee bezig. Hij hoorde bij die andere groep van mensen. Twee soorten mensen. En we zien dat bij ons ook zo vaak gebeuren. Wij kijken naar die rechtse moordenaar. En we vinden het zo bijzonder. En we zeggen, wat een bijzonder man is dat geweest, hè? Een bekeerde man. Op het laatst van zijn leven gered. Uitzonderlijk. De enkeling. En de rest van de mensen dan? Al die mensen die niet sterven zoals die rechtse moordenaar. Hoe loopt het daarmee af? Hoe zal het hun vergaan? Nou, op dat moment gaan wij graag gemakkelijk als vanzelf denken over een derde weg. Een tussenweg. Ja, zeggen we dan, of denken we dan. Er moet toch wel een soort tussenoplossing zijn voor mensen zoals ik. Ik ben niet zo slecht als andere mensen. Ik ben niet zo onbekeerd en ik ben niet zo ongevoelig. En ja, ik ben ook niet zo bekeerd en zo geestelijk en zo bijzonder als andere mensen. Nee, ook niet. En dan komt die vraag naar boven. Zou het nou echt zo zijn dat er maar twee soorten mensen zijn en twee bestemmingen? Zou het echt zo zijn, gemeente, dat ieder van ons straks zijn bestemming vindt, of in de hemel, of in de hel? Ik heb erover nagedacht van de week. En ik bedacht bij mezelf, gemeente, dat ik het ook eigenlijk nauwelijks kan geloven. Maar Jezus geloofde erin. En daarom moeten wij het ook doen. Wij moeten niet afgaan op ons gevoel, op wat ik denk, of op wat ik ervaar. Maar Jezus was ervan doordrongen. En tot op het laatst van zijn leven heeft hij duidelijk gemaakt. Twee mensen naast hem. Eén gered, één verloren. Zo zal het met ons zijn. Eeuwig geluk of eeuwig ongeluk. Hel of hemel. Zaligheid, rampzaligheid. Ieder van ons. Er zijn maar twee soorten mensen. Sommigen die dit erkennen. En sommigen niet. Mag ik je een vraag stellen? Ben jij misschien ook bijna behouden? Bijna. Ja, denk je. Ik ben bezig. Ik span mij in. Elke dag een stapje. Telkens een stukje verder. Ik doe mijn best. Ik hoop dat ik verder ben dan gisteren. En ik hoop dat ik over een jaar zover kan zeggen dat ik misschien wel, waarschijnlijk behouden word. Bijna. Nee, gemeente, zo werkt het niet. Dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. Dat wij met stapje voor stapje op een gegeven moment almost saved zijn. Bijna. Nee. Het is of volledig behouden, of volledig verloren. Wat een verschrikkelijke gedachte dat die ons in zijn greep kan houden. Hè? Dat je daar een lang proces voor nodig hebt en dat je een leven lang probeert te komen tot de zekerheid. Ja, ik doe mijn best, ik weet het eigenlijk nu nog niet. Maar wie weet komt dat nog, misschien krijg ik dat ooit. Ik ben geduldig, jarenlang zal ik wel voortploeteren en straks ben ik er bijna. Nee, gemeente, zo werkt het niet, zo is het niet. Wij moeten niet tevreden zijn met misschientjes en waarschijnlijkheden en met een beetje kansrekening. Laat ik zo mijn eerste gedachte afsluiten, gemeente. Wie niet sterft als de rechtse moordenaar, treft hetzelfde lot als de linkse moordenaar. Wie niet sterft als de rechtse moordenaar, treft hetzelfde lot als de linkse moordenaar. We gaan naar onze tweede gedachte. We krijgen een tweede les mee over het berouw. Want ik heb gezegd, gemeente, dit vraagt om een verklaring, hè? Hoe kan dat, dat deze man niet behouden is? Wel, het ontbrak hem aan berouw. Hij beleed zijn zonde niet. Hij had het kunnen doen. Hij had het kunnen uitspreken tegenover de Heere Jezus. Hij had het kunnen vertellen. Net als die andere, die rechtse moordenaar. Maar hij doet het niet. Waarom niet? Ik ga wat zeggen, gemeente, en dogmatisch zal het misschien niet helemaal kloppen. Ik kun je er nog hoop omheen zeggen, maar dat doe ik vanmorgen niet. Hoe komt het dat deze man niet tot berouw komt? Wel, berouw kun je leren, maar berouw kun je ook afleren. Berouw kun je leren, maar je kunt het ook afleren. Wat bedoel ik daarmee? Wel, deze man had elke kans in zijn leven voorbij laten gaan. Elke kans in zijn leven voorbij laten gaan. En als dat jouw leven is, dan zul je waarschijnlijk ook de laatste kans van je leven voorbij laten gaan. Hij was afgeleerd. Had het nog nooit gedaan. Berouw gehad, zijn zonde beleden. Op het laatste moment ook niet. Zelfs met de dood voor ogen weigert hij om serieus zijn eigen toestand onder ogen te zien. Hij had de kans van zijn leven, de zaligmaker, zo dichtbij. Hij had maar hoeven te fluisteren. En Jezus had hem gehoord. Maar hij deed het niet. Hij had het voorbeeld van die rechtse moordenaar. Maar hij deed er niks mee. En daar zit voor ons ook de waarschuwing in, gemeente. Stel je berouw niet uit. Stel je belijdenis van zonde niet uit tot het laatste moment. Als je bekering uitstelt tot het laatste moment van je leven, zul je het waarschijnlijk dan ook niet doen. Als je het aan laat komen op het laatste moment, als je heel je leven lang het evangelie verwaarloosd hebt en genegeerd hebt, geloof maar niet dat je dan op de laatste dag van je leven wel gehoorzaam zult zijn. Als je nu te laks bent om de boodschap serieus te nemen, denk maar niet dat je de laatste dag van je leven serieus zult zijn. Vroeger in Amsterdam was er ene dominee Buskus, een ziekenhuispredikant. Hij zegt, ik heb heel veel mensen zien doodgaan en ik heb heel weinig mensen zien sterven. En hij bedoelde daarmee, de meeste mensen sterven zoals ze geleefd hebben, oppervlakkig en onnadenkend. Dat krijg je niet veranderd op de laatste dag van je bestaan. Als je mikt op een late bekering, wordt het waarschijnlijk te laat. Te laat. We zien dat bij deze linkse moordenaar. Laat ik het anders zeggen, gemeente. Hij stierf zoals hij geleefd had. Het klopte precies. Zijn dood paste bij zijn leven. Het ging zo naadloos in elkaar over. De weinige adem die hij nog had, die hem inspanning kostte, die hem misschien wel pijn kostte. Waar gebruikte hij dat voor? Niet om te bidden, maar om te vloeken, om te spotten, om te honen, om te schelden, om te schimpen. Hoe kan dat, dat iemand dat doet? Het antwoord is eenvoudig, gemeente, want hij had zijn hele leven niks anders gedaan dan dit. En daarom deed hij het ook op de laatste dag van zijn leven. Hij weet wel wie Jezus is. Waarschijnlijk is deze man een Jood geweest. Hij weet wie Jezus is. Hij heeft over hem gehoord. Hij weet dat hij zichzelf als de Christus ziet. Daar spreekt hij ook over, als u dan de Christus bent. Maar hij doet er niks mee. Hij gelooft het niet. Waarom niet? Hoe kan dat? Omdat hij zijn hele leven lang niet had geloofd. Spot en ongeloof kenmerkte zijn leven. Spot en ongeloof kenmerkte zijn dood. Spot en ongeloof groeien samen, vloeien samen tot spottend ongeloof en ongelooflijke spot. Zo was zijn leven geweest. Zo is zijn sterven. Hoe zal jouw einde zijn? Hoe zal uw einde zijn? Ik denk, gemeente, misschien heb je niet je hele leven gespot en gevloekt, hè? Vast niet. Maar misschien heb je wel je hele leven geaarzeld en getwijfeld en gewacht en gewantrouwd. Zal ik je vertellen hoe de laatste dag van je leven zal zijn? Waarschijnlijk zul je op de laatste dag van je leven aarzelen en wantrouwen en wachten. Want zo was je leven en zo zul je sterven. Ja, maar zeg je. Ja, maar de laatste dag van mijn leven, dan zal ik het loodzware gewicht van de komende eeuwigheid wel voelen. Dan zal ik mij bekeren. Ik geloof het niet. Als je heel je leven, elke mogelijkheid, elke oproep van berouw naast je neer hebt gelegd, dan ben je intussen afgeleerd. Afgeleerd. Dan zul je dan geen berouw hebben. Deze moordenaar heeft maar voor één ding belangstelling, hè? Voor zijn lichaam en zijn ziel. Nooit aandacht aan gegeven. Kijk eens waar hij om vraagt. Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. En daarmee bedoelt hij niet verlossing van zijn ziel, verlossing van de zonden. Hij bedoelt eenvoudig verlossing van het kruis. Ik wil eraf. Ik wil weer mijn oude leven kunnen leiden zoals ik het altijd gedaan heb. Daar wil ik aan ontsnappen, aan de lichamelijke dood en verder niks. Zo heeft hij geleefd. Zo sterft hij zonder berouw. Gemeente, wat brengt deze man uiteindelijk in de verlorenheid? Nou zeggen de kinderen, het was een moordenaar. Het was een dief. Het was een misdadiger. Het was een slechte man. Brengt hem dat in de verlorenheid? Nee, gemeente. Als dat zo was, had die rechtse moordenaar niet behouden kunnen worden. Maar die rechtse is wel behouden. Al was hij een moordenaar, al was hij een misdadiger, al was hij een dief. Maar die linkse, die blijft buiten de zaligheid, omdat hij geen berouw heeft. Het probleem ligt niet in de zonde, maar in het gebrek aan berouw. Laat niemand van ons vanmorgen zeggen, mijn zonde is te groot. Laat niemand van ons zeggen, dominee, als u wist wat ik in mijn leven gedaan heb of niet gedaan heb. Voor mij kan er geen behoud en zaligheid zijn. Dat kan er wel zijn. Niemands zonde is te groot. Gods genade is altijd groter. Maar hij vraagt van ons berouw. Hij vraagt dat wij de zonde zullen belijden. Dat wij het voor God zullen vertellen. Eerlijk, duidelijk. Maar deze man was het afgeleerd. En hij deed het niet, nu ook niet. Uitkomst van een lang leven. Ik denk dat elke dienaar van het evangelie dat herkent. Het is altijd bijzonder als er mensen tot bekering komen en mensen tot geloof komen. Maar het is dubbel bijzonder als er oude mensen tot geloof komen. Want er ligt een leven achter. En vaak zijn het mensen die al zo vaak het evangelie gehoord hebben en de oproep en de woorden van genade, telkens weer. Honderden keren, duizenden keren. Maar je bent het afgeleerd. Je hebt er nooit wat mee gedaan. Het kan wel, gelukkig wel, tot op de laatste dag, dat zien we in die ander. Maar het is niet waarschijnlijk. En daarom, kinderen, jullie zijn nog jong, hè? Jullie zijn nog jong. Misschien ben je wel eens kinderen in het bos geweest als het gestormd heeft. Als het hard gestormd heeft en je loopt daar in het bos, dan zie je een boom die is omgewaaid. Dat is geen oude boom, dat is geen jonge boom, dat is een oude boom. Een jonge boom die kan nog buigen en dan komt die stormwind en het jonge boompje dat buigt wel mee. Die oude die is star geworden en hard. Dat lijkt wel mooi, maar die valt om. Kinderen, jullie zijn nog jong. Jullie kunnen nog buigen. Jullie zijn nog niet zo star. En daarom moet je zo jong als je bent, als je dingen hebt gedaan die verkeerd zijn, moet je het aan God vertellen. Ook aan je papa en mama natuurlijk. Maar ook aan de Heere God. Dat noemt de Bijbel berouw. Berouw. Eerlijk vertellen wat je gedaan hebt. Eerlijk zeggen wat er fout is gegaan. Als je dat niet doet, dan leer je dat vanzelf af. Als je later groot bent, kinderen, als je later oud bent, doe je het dan ook niet meer. Nooit gedaan, dan ook niet. Maar als je daar jong mee begint en elke dag weer 's avonds aan de Heere God vertelt dat je dingen verkeerd hebt gedaan, eerlijk vertelt, dan mag je vragen, Heere God, wilt u dat vergeven? Wilt u dat wegnemen? En dan wil de Heilige Geest dat gebruiken, zodat dat iets van jouw hart wordt. En later, als je op de laatste dag van je leven komt, kinderen, dan mag je nog één keer zeggen. Nog één keer. Heere God, alle verkeerde dingen van mijn leven leg ik voor u neer. Mag ik uw genade krijgen? Echt waar, kinderen, dan krijg je het. Dan krijg je het. En dan mag je naar de hemel, net als die rechtse moordenaar. Want God wil ons zijn genade geven. Maar we moeten dat wel oefenen. We moeten dat wel leren. Want als je het niet leert, dan leer je het af. We gaan naar onze derde gedachte. Er is nog een derde les, gemeente. De eerste les ging over het woordje bijna. Het tweede ging over berouw. Het derde gaat over geloof. Misschien zegt iemand, ik zie in dit gedeelte, ik zie de bewogenheid van de Heer Jezus, hoe hij zijn genade geeft aan die rechtse moordenaar. Maar waarom is de Heer Jezus dan ook niet bewogen met die linkse moordenaar? Als de Heer Jezus zo graag vergeeft, waarom dan maar voor één en waarom niet voor allebei? Als God wil dat alle mensen zalig worden, waarom dan niet die linkse moordenaar? Als Gods genade er voor iedereen is, waarom wil de Heer Jezus dan ook niet in het hart van die linkse moordenaar werken en ook hem genade geven en ook hem een nieuw hart geven en bekeren? Waarom niet? En iemand die misschien nog eens aandachtig leest in de tekst. Een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Daar zit toch wel een openingetje in. He, je zou kunnen zeggen, als ik iemand tegenkwam in een evangelisatiegesprek, zou ik proberen om hier toch nog een gesprek in te vinden. Want die man die zegt, als u dat dan bent, verlos uzelf en ons. En hij wilde mee zeggen. En dan zal ik in u geloven. De Farizeeën, lezen we in Matthäus 27, hebben dat ook echt zo gezegd. Kom van het kruis af en wij zullen in u geloven. Dus die man die wilde eigenlijk toch wel geloven. Als Jezus dat nu voor hem deed, dan wilde die man wel geloven. Waarom weigert Jezus dat? Waarom moet die man toch verloren gaan? Waarom gaat Jezus daar niet op een bepaalde manier op in, zodat deze man tot echt geloof kan komen? Ja, gemeente, wij vinden dat wel aansprekend, omdat wij vaak ook wel een beetje zo in elkaar zitten, hè? Ik wil wel geloven als... En dan hebben we onze voorwaarden en onze punten die wij belangrijk vinden. Ik zou wel geloven, maar er zit iets tussen. Er is een belemmering. En daardoor kan ik niet geloven. Dus als Jezus nou maar die belemmering wilde wegnemen, ja, dan zou ik wel geloven. Maar, gemeente, maar, kijk eens wat deze man hier eigenlijk doet, hè, die linkse moordenaar. Hij doet alsof hij wel een gunst wil bewijzen aan Jezus. Nou, Jezus, u zegt dat u de Christus bent. U zult wel blij zijn als ik in u zou geloven, toch? Hey, ik wil die gunst aan u wel bewijzen, hoor. Maar dan moet u eerst dit of dat. Die man die vindt zichzelf heel welwillend. Hij zou wel willen geloven. En ongetwijfeld zal God daar wel blij mee zijn als hij zou gaan geloven. Jezus zou hem daar toch eigenlijk wel voor moeten bedanken. Maar goed, hij doet het ook niet zomaar. Hij heeft toch wel een paar hele goede voorwaarden. Ja, gemeente. Zo denken wij vaak over geloven. God moet maar blij zijn als er mensen zijn die geloven, toch? God zou mij wel dankbaar zijn als ik dat goede werk zou verrichten om in hem te geloven. Er zijn zoveel mensen ongelovig. Nou, gelukkig dat er tenminste nog een paar geloven. Ja, maar dat is geen geloof. Dat is geen geloof. Gemeente, wij geloven niet om God een plezier te doen. Wij geloven om gered te worden en behouden te worden. Dus deze man heeft niet door wat waar geloof is. En we zien ook onmiddellijk dat zijn spot en hoon doorgaat als Jezus niet op zijn voorwaarden ingaat. Wat is geloof, gemeente? Geloof komt voort uit berouw. We hebben zojuist over berouw gehad. Eerlijk vertellen wat je zonden zijn. En dan geloven. Geloven is niet een gunst aan God bewijzen, maar geloof is een gunst aan God vragen. Een gunst aan God vragen. Dat doet die rechtse moordenaar. Hij heeft berouw en hij vertelt dat hij daar rechtvaardig hangt en dat hij het oordeel verdiend heeft. Berouw. En dan toont hij en belijdt hij zijn geloof met die paar woorden. Jezus, denk aan mij. Denk aan mij. Hij steunt nergens op dan alleen op de goedheid van Jezus. Hij vertrouwt helemaal nergens op dan alleen op de genade van God. Geloof is een daad van nederigheid. Geloven is vragen om iets wat je niet verdiend hebt. Geloven is eenvoudig vragen of God, of Jezus met mij medelijden heeft. Geloven is vragen of hij goed wil zijn voor een slecht mens. Geen gunst bewijzen, maar een gunst vragen. Drie lessen, gemeente. Drie lessen vanmorgen. De ernstigste les vanmorgen is die derde les. Over het geloof. Vanmorgen zijn die mensen aanwezig die worstelen met het geloof. Vanmorgen zijn die mensen die zelf denken dat zij wel willen geloven, maar dat er nog belemmeringen zijn. Vanmorgen zijn die mensen die zeggen, ik zou wel willen geloven als. Dat was het geloof van de linkse moordenaar. En die gingen mee verloren. Want ons geloof is niet een gunst die wij aan God bewijzen. Maar geloof is vragen om een gunst. Als je zo wilt geloven, dan ga je verloren. Want het is geen geloof. Wat is geloof, gemeente? Wat is geloof? Dat laat deze geschiedenis aan het kruis ons ten slotte zien. Wat is geloof? Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Wat is geloof, hè? Dat is vraag aan de Heere Jezus. Jezus, denk aan mij. Denk aan mij in uw genade. Heer Jezus, red mij. Waarom? Omdat de Heer Jezus goed is. Omdat de Heer Jezus genade geven wil. Gemeente, dat is geloof. Het is zo eenvoudig. Het is niet steunen op iets in mijzelf of mijn voorwaarden stellen. Het is eenvoudig vragen aan Jezus Christus of Hij mij redden wil. Je steunt op zijn bereidwilligheid. Je steunt op zijn liefde en vriendelijkheid. Ja, maar mag ik dat wel vragen? Ja, maar zal die me niet afwijzen? Ja, dat is ongeloof. Geloof steunt erop dat hij gewillig is. En als hij niet gewillig is, heb ik ook niks meer. Heb ik ook niets meer. Maar als hij wel gewillig is, gemeente, dan is eenvoudig geloven, eenvoudig vragen om genade. Ja, maar heb ik daar wel recht op? Nee, dat heb je zeker niet. Ja, maar ben ik dat wel waard? Nee, dat ben je zeker niet. Maar ben ik daar wel goed genoeg voor? Nee, dat ben je niet. Maar ben ik daar dan zondig genoeg voor? Nee, ben je ook niet. Ja, maar ben ik wel vernederd genoeg? Nee, ben je ook niet. Je bent helemaal niets. Je kunt alleen maar vragen of hij het wil doen, omdat hij goed is. Dat is geloof. Zonder voorwaarden. Zonder als, zonder indien, zonder ja maar. Eenvoudig alleen maar steunen op de bereidwilligheid van Jezus Christus. Gemeente, zou er iemand van ons dan nog verloren kunnen gaan als wij vanmorgen zo dicht bij de Heer Jezus zijn? Dat zou om een verklaring vragen. Als iemand van ons nu nog verloren zou gaan met zo'n zaligmaker die op fluisterafstand is. Je hoeft het niet door de kerk te schreeuwen. Je mag het eenvoudig vanuit je hart aan hem vragen. Heer Jezus, denk aan mij. Om uw goedheid eer te geven. Zou iemand van ons dan nog verloren kunnen gaan? Als wij zo dicht bij de zaligmaker zijn. Als hij zo dicht bij ons gekomen is. Als hij zich zo diep vernederd heeft. Dat hij is gaan hangen naast die rechtse moordenaar. Ja, zo dichtbij kwam hij. Maar dat hij gekomen is uit de hemel, hoge hemel. En zo dicht gekomen is zelfs bij de linkse moordenaar. Als hij zo dichtbij ons komt vanmorgen. Kunnen wij nog verloren gaan? Het kan. Als je weigert om je zonde te belijden. Het kan als je weigert om hem te vragen om genade. Maar gemeente, zo hoeven wij onze preek en onze dienst niet te beëindigen. Want de Heere Jezus is gekomen. En hij geeft ons niet alleen het afschrikwekkende voorbeeld van de linkse moordenaar. Maar hij geeft ons ook het voorbeeld van de rechtse moordenaar. Opdat wij net als hij onze zonden zouden belijden. En opdat wij net als hij zouden vragen. Heere Jezus, denk aan mij. En dan zal het antwoord zijn. Van Christus, de koning van het kruis. Ook jij, ook u, zal met mij in het paradijs zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 32, vers 1 en vers 5. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 5 wil toch niet tegelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Vers 1 en 5 uit Psalm 32. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor het evangelie van uw genade. Van het evangelie dat spreekt over berouw en over geloof. Dat onze aandacht vanmorgen niet richt op onze zonden. Hoe groot ze zijn, er is vergeving altijd bij u geweest. Heere, geef dat wij onszelf niet in de weg staan. Geef dat wij niet onze eigen ergernis zullen zijn waarover wij struikelen. Dat onze jama's en onze als en in dienst niet datgene zal zijn dat ons belemmert. Heere, wij danken u dat wij tot u komen, mogen komen, zelfs met al onze zonden. En wij belijden het ook vanmorgen, vanuit de diepte van ons hart, dat wij uw geboden telkens weer overtreden. Heere, leer ons elke dag weer berouw te hebben en het eerlijk voor u neer te leggen en alleen maar te steunen op uw genade en uw vergevingsgezindheid. We danken u, Heere Jezus, dat u die woorden gesproken hebt in uw lijden aan het kruis. Tot die rechtse moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We bidden, Heere, dat we ons daaraan vast zullen grijpen. En dat ieder van ons eenmaal zal sterven, niet als die linkse, maar als die rechtse moordenaar. En zo bidden we voor elkaar, Heere, want u kent ons aller hart. We danken u voor uw genade, als wij die woorden hebben mogen leren. Om die woorden na te bidden en te vragen om genade. Leer ze ons, Heere, als ze ons tot vandaag aan toe vreemd waren. Wees bij ons op deze zondag. Breng ons opnieuw samen. Gedenk hem die vanmiddag uw woord zal bedienen. Wij bidden en danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 73, vers 14. Als onze slotzang, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.